Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters. Pontius Pilatus, stadhouder van Juda, wie is de ware zoon van God? We hebben in onze serie van dit jaar, waarin ik 6 van de 7 leiders zondagen gelukkig hier mag zijn, 3 Joden ontmoet eerst. Caiaphas, daarna Judas en daarna Nicodemus. Ik wil u en jullie vandaag eens kennis laten maken met een Romein, de eerste. Pontius Pilatus, stadhouder van Jeruzalem. Eigenlijk hadden de meeste 3 namen, maar van Pontius weten we er maar 2. De meeste Romeinen van vooraanstaande positie en uit de adel een beetje hadden 3 namen eigenlijk. Pontius, dat betekent eigenlijk bruggenmaker of bruggenbouwer. Van het woordje pont, denkt u maar aan de pont, de veerpont, die heen en weer vaart, een soort brug legt van de ene wal naar de andere. En Pilatus, dat betekent, er zit het woord pilaar in, dat betekent piekenier of speerwerper of paalwerper. Maar eigenlijk moet u denken aan een speerwerper. Hij was direct ondergeschikt aan de keizer van Rome en regeerde van 27 tot 37 na Christus. Op zich is hij wellicht de beste stadhouder geweest die men ooit heeft gehad in de provincie van Juda. Ik geef daarvan als voorbeeld 3 incidenten kort weer. Amper was hij in Jeruzalem en toen had hij in de nacht, want hij dacht ik moet een beetje ellende voorkomen. Hij wist dat het Joodse geloof zeer ingewikkeld was. Hij had een enorme intense hekel aan al die Joden met die ingewikkelde godsdienstige problemen waar hij niks van wilde weten. Maar hij dacht, nou laat ik het maar in de nacht doen. Had hij regimenten door Jeruzalem laten trekken met hun keizersstandaarden. Daar komen die fanen vandaan. Waar ze ook in het Duitsland mee liepen allemaal. En waar zeg maar ook de muziekverenigingen met zo'n vaan lopen, weet u wel, met zo'n stok. En die had hij door de stad laten lopen. En op die standaarden stond bovenin een medaillon met de afbeelding van de keizer. En daarboven, dus daarboven de afbeelding van de keizer. En daarboven de Romeinse adelaar, later de Duitse adelaar geworden eigenlijk. Vergulde wapenborden waren het, goud, verf eroverheen met monogram, of met het portret van de keizer. Hij dacht, ik wil daar niet te veel ellende hebben. Toen heeft hij in plaats van het portret, heeft hij allemaal weg laten halen. En toen heeft hij het monogram van de keizer, dus een soort verkorte handtekening, daarop laten afbeelden. Hij denkt, dan krijg ik niet te veel ellende. Dat is natuurlijk heel slim. En die liet hij ook later aan zijn paleis hechten. Niet het portret van de keizer, want dan ergerden die mensen zich, maar het monogram. En hij heeft het niet aan de tempel laten doen, zoals de vorige stadhouder, maar aan zijn paleis. Ook om ellende te voorkomen. Want de Joden vonden dat zuivere afgodendienst. De volgende dag stond de stad toch nog in lichterlaai, omdat er allemaal gebeurd was met die optocht, 's nachts. Enzovoorts, maar dat is met een sisser afgelopen. Tweede beeld, hij heeft later een hele goede waterleiding. Dat was allemaal heel beroerd, die daar kwam. Heeft hij de hele stad Jeruzalem voorzien van een schitterende waterleiding. Heel slim gebouwd, mooi gebouwd. Maar dat heeft hij gedaan op kosten van de tempelkas. De tempelbelasting van de vrijwillige bijdrage. Hoewel men smachtte naar goed en gezond water, het was zelfs zo erg dat priesters werden ziek van die oude rommel die er allemaal zat, heeft dat natuurlijk ook een enorme rel opgeleverd. Hoe durft die van ons tempelgeld, van onze VB, de waterleiding te betalen? Maar toch waren ze zo dankbaar dat ze hem ook dat vergeven hebben en hem toch weer hebben laten zitten zonder in opstand te verdagen. Het laatste was het Loofhuttenfeest. In de binnenste voorhof, heb ik in de vorige preek al eens daar verwezen, is er op een gegeven moment een opstand ontstaan in de binnenste voorhof van de tempel. Toen daar een groep Galileërs kwam, dat zijn die woestelingen, heb ik u al uitgelegd, driftkikkers. En die hadden onder hun gewaden allemaal messen en dolken. Peter was ook een Galileër, die trok ook zijn dolk. Met die man met dat oor, weet u nog wel, Malchus. En die trokken daar het zwaard in die voorhof om daar een revolutie te maken en zich van de tempel meester te maken, om die tempel te veroveren. Direct liet hij een esquadron soldaten uit de burcht Antonia daar naartoe gaan en heeft ze dat met, helaas, met geweld en bloed gesmoord, die opstand. Maar daar waren de Joden in het algemeen toch wel zeer dankbaar voor. Want ja, de tempel, daar moest je toch afblijven. Pilatus was een slimme, verstandige stadhouder, maar ook een harde. Hij regeerde met vaste hand en als het moest met geweld. Op een vroege vrijdagmorgen zit hij daar in zijn paleis. Dan komt er een grote schare met luidruchtige verwensingen en vloeken en gegil en gebrul komt daar voor zijn paleis onderaan de trap met een geboeide man. Onder escorte wordt hij bij de burcht Antonia binnengebracht. Aan het hoofd van die hele troep loopt de prachtig uitgedoste hoge priester Caiaphas. Met zijn overpriesters en een hele Sanhedrin daarachteraan, die 73 mensen. En dan nog een hele bende eromheen. Wat is dat nou weer? Op de vroege vrijdagmorgen. Hij moet de slaap nog uit zijn ogen wrijven. Ze eisten de dood van die man. Wat is er los? Wat is er nou weer aan de hand? Hij werd soms doodmoe van die idiote Joden. Komen ze je daar uit je bed halen, zeg. Met iemand die ze willen veroordelen. En ze vragen om een doodstraf. Ja, dat mogen ze zelf niet doen. Want ze waren bezet door de Romeinen. En daar had de Romein gezegd, dat mogen jullie niet doen. Dat bepalen wij. Nou ja, het bleek, dacht Pilatus, om een soort binnenkerkelijke kwestie te gaan. Die man pretendeerde, zei men, de Messias te zijn. De Christus te zijn. De beloofde koning van Israël. En dat pikken ze niet. En ze hebben hem, die hemelkoning, hebben ze gestompt en gespuugd en geslagen. En ze hebben hem vernederd. En hij stond daar met blauwe plekken, met schrammen en builen. En hij bood geen enkele weerstand. En dat maakte ze nog veel kwaader. Ze vonden het ook vreemd. Tegelijk, ze hadden al zoveel met die man meegemaakt, dat ze dachten, nou die geen weerstand biedt, dan slaan we er nog harder op los. Maar als je geen weerstand biedt en hij wint het niet, dan kan God niet met hem zijn. Dus die man die liegt en bedriegt, hij was geen Christus. Het is een ordinaire volksverlakker, een godsdienstwaanzinnige oproerkraaier. En zo brengen ze hem naar Pilatus, omdat hij zich de Messias noemt. Geen plaats voor hem beneden, geen plaats voor hem boven. Wat zei hij ook alweer bij Caiaphas? Van nu aan zult u mij zien. Oh ja, van nu aan. Van nu aan zweeft hij als het ware ergens tussen hemel en aarde. Tussen verwerping en verwerping. Pilatus snapt er allemaal niks van. Kan het ook niet begrijpen, die Joodse godsdienst, die zit toch zo verhipte, ingewikkeld in elkaar. Het interesseert hem ook eigenlijk geen spat. Ze leveren Jezus uit met een, als smoes, dat hij net zo'n vreselijke rebellenrijder is als die Barabbas. En voor Barabbas lag het kruis al klaar op Golgotha. Dan valt op dat Pilatus eigenlijk een beetje neutraal wenst te blijven, zoals een goed Romein betaamt. Hij kiest niet gelijk partij. Hij stelt geen enkele persoonlijke vraag. Wat is waarheid? Quasi onverschillig. Hij wil het recht laten. En het leven van een zoveelste rangs rabbi uit een afgelegen provincie weegt immers voor hem niet op tegen een volksoproer. Bovendien wist hij ook niet zelf geschaad te worden, niet gecompromitteerd te worden in zijn bijzondere baan toch, in zijn ambtenaarsloopbaan. Hij hoopt zo spoedig mogelijk teruggepromoveerd te worden naar Rome. Maar het moet ons toch verwonderen dat, niet zozeer dat Pilatus Jezus onschuldig overgeeft aan de Joodse autoriteit om maar zo snel mogelijk van dat geval verlost te zijn, nee, dat hij juist zoveel moeite doet om dat tegen te houden. Herhaaldelijk probeert hij Jezus vrij te houden. Je ziet hem ook een paar keer in dat stuk wat we hebben gelezen, maar ik had natuurlijk meerdere stukken kunnen lezen, want het is een soort totaaloverzicht. Naar binnen gaan en weer naar buiten gaan. Dan gaat hij weer naar binnen spreken met Jezus, dan komt hij weer terug. Er staat geen enkele letterlijke verklaring voor in de schrift, maar het moet alleen al daarom zijn dat die persoon van Jezus blijkbaar een bijzondere indruk op Pilatus heeft gemaakt. Daarnaast weten we uit het andere evangelie dat zijn vrouw een droom had gehad en die heeft ook iets verteld over die man. Dus op zijn vrouw heeft Jezus ook een bijzondere indruk gemaakt. En het kan niet anders dan dat hij heeft aangevoeld, wellicht zelfs heeft ingeleefd, dat hij in deze persoon op de grens van twee werelden stond. Hier stond hij tussen hemel en aarde als het ware, tussen eeuwigheid en tijd, tussen leven en dood. En net als Caiaphas heeft ook hij daarom woorden gesproken met een veel diepere betekenis en een veel diepere bestrekking dan die ooit had kunnen vermoeden of bevroeden. Eigenlijk lijken al die mensen rondom dat kruis die we zo tegenkomen een soort figuranten in een groot drama dat is geregisseerd door één eindregisseur. En zo is het ook. Maar dat hele gebeuren, dat is eigenlijk het uitdienen van de raad van God met dat eindregisseur, de Heere zelf. En er gaat een veel diepere boodschap vanuit dan wat je oppervlakkig ziet gebeuren. Daar stond Pilatus. Nou wist hij wel een klein beetje van dat geval af, want hij had zijn rapporten al gehad en gelezen. Openlijke rebellie werd er gezegd, nou ja, daar weigerde hij in te geloven. Dat is nou niet iedereen. En de giliarchos, dat is de overste over duizend, die bij de gevangenneming aanwezig is geweest. Die giliarchos die moest een direct verslag brengen bij de stadhouder. Dat heeft hij ook gedaan. En hij had ook gehoord wat er gebeurd was. Het verhaal van Judas met die kus. Hij had gehoord dat Jezus zich niet verzet had. Dat hij integendeel elke vorm van verzet had afgewezen. En zelfs een vorm van verzet in de kiem gesmoord heeft. Niet doen, zegt hij. En hij wist zoveel, hij was zo goed op de hoogte van die zaak, dat hij ook wist dat Caiaphas hem eigenlijk uit nijd had overgegeven. Zo staat het letterlijk in de schrift. En hij stelt nog een paar vragen, maar eigenlijk stond het al vast voor hem, die Jezus, ja och, daar maken zij zich wel druk om, maar dat was geen gevaarlijke verzetsman, nee. Een of andere godsdienst, waanzinnige figuur, die dacht Messias te zijn, nou ja, die waren er wel meer bij die Joden die daar rondliepen. Maar voor de keizer, nee, dat is geen gevaar voor de keizer. Dan gaat hij naar binnen en dan vraagt hij ten overvloede nog eens of hij nou wel echt de koning, vindt u zichzelf een koning, bent u koning? En hij verwacht dat Jezus zal zeggen, natuurlijk niet. Maar wat schetst echter zijn verbazing wanneer Jezus zegt, precies zoals u zegt, koning. Dat ben ik. Ik ben koning in een niet-werelds rijk. Hiertoe ben ik geboren en in deze wereld gekomen om getuigenis te geven van de waarheid. En die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Tussen haakjes, gemeente, bent u, ben jij uit de waarheid? Ja, wat is dat dan? Ja, bent u uit de waarheid? Dat wil zeggen, bent u uit God geboren? Waarheid. De aletheia, in het Grieks. De niet-troebelheid. Hebt u het zicht gekregen tot in het hart van God de Vader, tot in de raad van God, waar u hebt gezien dat hij u lief heeft in plaats van dat hij u verwerpt? Dat u waren zoekt om zalig te maken, waarvan ik de grootste ben. Die tekst komt op mijn rouwkaart te staan. Waarvan ik de ergste ben. Maar zelfs die zondaar zoekt God nog op. En dat is wedergeboorte. Als je daarachter bent gekomen, dan word je opnieuw geboren. Dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. En je hele leven wordt anders. En je visie op alle dingen wordt anders. En dan ga je ook leren, als het goed is, dan ga je ook leren relativeren wat er allemaal in je leven gebeurt. Daar weet broeder Kloens wel van. Met zijn praktijk met al die mensen. De meeste mensen relativeren veel te weinig. Ook in, juist terwijl ze in de kerk zitten, onder het woord verkeren en de handen vouwen en de Bijbel lezen, maken ze van die dingen beneden vaak juist van die enorme dingen. En maken ze van de dingen van boven van die kleine dingetjes. Dat is niet goed. Een van de dingen die wij doorgeven, de een in de psychologie en de psychiatrie, de ander als predikant, als theoloog en de ander in de zorg, maatschappelijk werk, noem maar op, is dat is zo groot. Dat is zo geweldig, God, de waarheid, de hemel, de eeuwigheid. Oh, dan kan je hier beneden wel een heleboel leien hoor, in die paar jaren dat we hier zijn. Kom. Bent u uit de waarheid? Zeggen wij ja en amen op deze koning. Ja, Pilatus, dat is mijn koning. Of zeggen wij net als Pilatus, wat is waarheid? Dat is zo'n vreemd begrip, wat is waarheid? Wat moet hij aan met zo'n antwoord? Dat is hij helemaal niet gewend, die man is gewend van recht toe, recht aan, kort en krachtig, zoals die Romeinen dat gewend zijn, juridisch alles, helemaal goed in elkaar, perfecte wetgeving. En wat moet hij met zo'n abstract rijk van niet van de wereld, dat zegt hem niks. En theorie en filosofie, dat godsdienstige filosofische gepraat, dat heeft politiek voor hem niks te betekenen. Zo gaat het vaak nog in de praktijk. Mensen in de politiek en in de raadzalen en in de Tweede Kamer enzovoort. Als je daar begint over God enzovoort, zitten er een heleboel mensen zitten. Ja, dat is allemaal wel goed en aardig, maar wij moeten hier regeltjes maken. We hebben niks aan dat geloof. Snappen dat gewoon niet. Hij gaat weer naar voren. Bovenaan de trap kijkt hij neer op die Joodse autoriteiten die veel te vroom en veel te heilig zijn om die heidense treden te beklimmen. Net zoals, dat is toch ook op Katwijk misschien nog wel, weet ik niet. Maar ik vind het nog goed dat we 15 jaar geleden naar Turkije gingen. En dat er een aantal mensen absoluut vertikt om in een moskee te stappen. Ja, ik wou juist die Hagia Sophia bezichten. Daarvoor ben ik erheen gegaan eigenlijk. Daar moet je niet te vroom en te heilig voor zijn. Steen is steen. Juist met het geloof in Christus moet je in zo'n moskee binnenstappen. Nou ja. Maar dit deden die Joden niet. Dat was goddeloos. Die trap, die bestond trouwens, dat was niet gewoon een treden trap. Het was een gladde stenen waren dat. Om het klimmen een beetje moeilijk te maken. Om de hoogheid, de majesteit en de macht van de stadhouder te benadrukken. En het was een hele aparte trap. Gladde stenen. Daarom heet die trap ook Gabata. Dat betekent gladde steen of kaal kop. Gabata. Andere naam betekent Lithostrotos, met stenen bekleed. Lithostraat, straat. Lithostrotos. Nou ja, dan roept hij vanaf die hoogte bij die gladde stenen naar beneden. Onschuldig. En dat geeft me direct een oproer. En dat geeft me direct weer een rel van je welste. Wat? En dan hoort hij van beneden naar boven. Wat? Onschuldig? Vraag maar eens na wat hij allemaal gedaan heeft in Galilea. Wat hij daar heeft uitgespookt en heeft bestaan en bestookt. Dat was een listige zet van Caiaphas en de hoge en die hele Sanhedrin-bende. Want Galilea, daar heerste, dat was een ander deel van de provincie, daar heerste Herodes Antipas. Daar zou ik eerst vandaag over nadenken. Maar misschien volgende week, misschien volgend jaar, bij het leven en welzijn. Van Herodes Antipas had Pilatus helemaal geen informatie gehad. Die wist van niks. Bovendien, dat was wel een beetje te begrijpen, want met die Herodes lag hij in de clinch. Bij de achtervolging van de rebellen waren er een paar keer grensschendingen geweest. Naar het gebied van Galilea, Juda en zo. En dan hadden ze met elkaar ruzie gekregen. Echte ambtenarij. Maar ja, dacht Pilatus, hé, dat komt mij goed uit. Nou raak ik er gelijk mooi van af. Nou ja, als die Jezus een onderdaan is van Herodes uit Galilea. Nou jongens, dan stuur je hem daar toch heen. Ik vind geen schuld in hem hoor. En Herodes is toevallig in de buurt. Hij is hier in het feest in Jeruzalem. Voor het feest is hij hier om als officiële afgevaardigde van de Romeinen erbij te zijn. Nou, daar ben ik dan mooi vanaf, dacht hij. Daar zit Herodes mooi bij opgescheept. Net goed. En dan wordt Jezus naar het paleis van de Maccabeeën gevoerd. Daar zat Herodes. Vlak bij de tempel. Dan moet je een brug over het dal. Dat stuk sla ik over. Misschien dat ik daar volgende week over preek. In no time zijn ze weer terug. Pilatus heeft amper, laat maar zeggen, zijn uitsmijtertje met zijn eitje op. En daar staan ze weer. Jezus ziet er nou anders uit. Herodes heeft een blinkende witte toga over hem heen geworpen. Een candidus. Dat betekent kandidaat. Als iemand consul wilde worden of zo, of een voornaam ambt wilde hebben, er waren verkiezingen, dan droeg hij een witte toga. Kon iedereen zien, die man staat kandidaat voor lijst 4 van de verkiezingen, laat ik maar zeggen. Een candidus, daar staat Jezus, in een blinkende witte toga. Dat betekende ook symbool van onschuld. In die dagen. Dus Pilatus die ziet dat en die begrijpt dat het natuurlijk voor Jezus is het een spotmantel, maar voor Pilatus, kijk en dat is een beetje de bedoeling om hem wat dichterbij te brengen en te begrijpen. Voor Pilatus betekende die mantel, hé, Herodes vindt hem ook onschuldig. En dan krijgt hij steeds moeilijker, want als we hem nou allebei onschuldig vinden, dan mogen wij als Romeinen dus eigenlijk niet die man ter dood veroordelen. En het Romeinse recht, dat is recht. Daar gaan we niet zomaar voor wijken. Maar zo slecht was die Pilatus eigenlijk niet. Maar hij wordt hoe langer hoe meer door al die ontwikkelingen, vooral door de Sanhedrin mensen, wordt hij een kant opgedreven om een onschuldige ter dood te laten brengen. En dan offert hij Jezus uiteindelijk op aan zijn ambtenaarscarrière en zijn egoïsme. Eerst zegt hij, u ziet dat Herodes het volstrekt met mij eens is. Doodstraf is niet gepast. Weet je wat, ik laat hem wel geeselen. Kijk, die fikse straf. Vaak ging dat geeselen trouwens vooraf aan het kruisigen. Want ik moet toch geen opstand in de tempel hebben en ik moet geen opstand bij mijn paleis hebben. Ik moet ze een beetje rustig houden. Daar staat Jezus de Christus in zijn witte toga, wel over die gladde stenen, Gabbata litostrotos, naar boven gevoerd. Want die mocht zich wel verontreinigen. Dat was niet meer dan een varken voor de Joden, terwijl ze zelf daar beneden bleven. Voelt u wel hoe smerig. En daar staat hij met die doornenkrans en het bloed dat druppelt langs zijn hoofd. En dan zegt Pilatus, ecce homo. Zie de mens. En ik heb vroeger altijd gedacht dat dat iets bijzonders betekende, maar ik ben er nu toch wel achter gekomen. Hij bedoelt helemaal niks bijzonders. Hij bedoelt te zeggen, het is niet meer dan een gewoon mens. Een doodgewoon mens. Dat bedoelt hij te zeggen. Maar op de achtergrond, daardoorheen, zegt God de Heilige Geest, De enige echte ware mens, de ware Adam, dat is die Jezus. Dus hij zegt de waarheid. Maar voor hem bedoelt hij te zeggen een doodgewoon niks voorstellend mensenkind, niks Christus, niks God, geen bovenaards gedoe. Waar maken jullie je druk over? Kijk dan toch goed, ekke, kijk, een gewoon mens. Pilatus begrijpt niks van de dreiging van het gevaar die van die mens is uitgegaan, want dat volk wordt furieus. Een enorm lawaai ontstaat er. En die mensen allemaal schreeuwen, weg man! En ze overstemmen Pilatus in zijn oordeel, de stadhouder. En ze schreeuwen, weg met hem, kruist hem, weg met hem, kruist hem, kruist hem, kruist hem. De spreekoren vliegen over dat paleisplein. Liever die moordenaar, of wat hij dan ook geweest is, die sicariër Barabbas, die messentrekker, dan deze. En de geesteling was al geschied. Wat let u Pilatus, u kunt hem zo laten kruisen. Kruist hem, kruist hem, kruist hem. Pilatus weigert nog een keer. In dat weigeren wordt hij mij steeds sympathieker. Wat heeft hij dan toch voor kwaad gedaan? Waarom zou hij de doodstraf verdienen? Geen schuld in hem. Wat? Geen schuld, maar het ergste zullen we u nu vertellen. Het is nog erger, en nou komt het bij de clou van de preek vanmorgen. Het is nog erger dan de koning der Joden, als u daar toch geen boodschap aan hebt. Wij wel hoor, wij wel. Maar aan dit moet u wel een boodschap hebben. Hij wil het land van de keizer doen afvallen. Nee, hij wil zelf die keizerstitel hebben. Daar gaan ze het over die boeg gooien. Hij is niet eens tevreden met de titel van de koning, hij wil keizer zijn. Ja, zegt u misschien, dominee, hoe komt u daarbij? Dat staat al nergens. Nee, dat staat nergens letterlijk in de Bijbel. Maar kijk, daarom heeft een bouwvakker verstand van bouwvakken en een keukenbouwinstallateur verstand van installeren en een psycholoog van psychologie en een theoloog heb je nodig om dat soort dingen uit te leggen. En het gaat mij om dat punt in deze preek vandaag heel nadrukkelijk. U moet weten dat de titel keizer, Caesar of keizer, veel meer dan een menselijke machthebber betekent. Keizer Augustus werd de Divinus genoemd. De Divinus, divine in het Engels, de goddelijke. En daarmee bedoelde men, en dat was het algemeen gevoel in het Romeinse Rijk, dat hij goddelijke macht bezat. Zoals in Japan de keizer goddelijke macht heeft. Nog steeds. Ja, zelfs in Rome dat hij van goddelijke komaf af was. En dat heeft nog te maken, dat kun je bijvoorbeeld ook terugvinden in die Griekse godsdiensten. En op de munten van de toenmalige keizer Tiberius stond gedrukt zoon van de goddelijke Augustus, Filius Divinis Auguste. Filius Divine Auguste. En het was juist met het oog daarop, met die munten van Tiberius, dat Jezus nog niet zo lang geleden in de tempel had gezegd, geef de keizer wat des keizers is. Nou, dat was algemeen bekend, maar dan voegde hij eraan toe, maar God wat alleen aan God toekomt. Dat zei hij terwijl hij naar die munt keek. En dat is niet zo een of ander vroom lesje in de zin van je moet de keizer gehoorzamen en God nog een beetje meer gehoorzamen. Nee, hij bedoelde te zeggen de keizer is de keizer, maar meer ook niet. En die mag zich geen goddelijke macht toe-eigenen. En wat aan God toe behoort, dat God God is, dat zullen we aan God moeten geven. Het was niet allebei gehoord, hij maakte eigenlijk een scheiding tussen die twee. Hij veroordeelde in die uitspraak wat de keizer deed. Gods macht zich toe-eigenen. Geen mens mag zich goddelijke macht en komaf toeschrijven. Alleen Jezus, hij, Jezus, Gods zoon, Jezus, Gods zoon. Pilatus huivert even. Nou wordt het eng. Nou voelt hij zich eventjes in een verbijsterende en geheimzinnige atmosfeer. En dan vraagt hij weer naar binnen naar Jezus. Van waar zijt gij? Ik breng de verschillende evangeliën wat samen, de gegevens, hè? Harmonie heet dat. Verstaan wij die vraag goed in de context van waar zijt gij? Bent u nou echt gewoon mens? Of bent u God van de hemel? Wie is de ware zoon van God, de keizer? Of u? Dan komt de omslag in het denken van Pilatus. Nou komt de meest existentiële twijfel even bovendrijven bij hem. Doe nou, Heer Jezus, zouden wij zeggen. Zegt u nou waar u vandaan komt. Zegt u nou wie het bent. Zeg het dan. Maar Jezus zegt niets. Hij zwijgt. Hij zwijgt. En dat zwijgen, dat krenkt Pilatus tot in het diepst van zijn ziel. Nu gaat het niet meer om iets tussen die Joden onderling. Nu gaat het tussen Jezus en hem, de gevolmachtigde machthebber van de keizer. En als hij zich van God noemt en zich de keizerstitel wil aanmatigen, dan wordt het een totaal ander verhaal. Dan zijn we wel degelijk op het gebied van de rebellie en de revolutie. En één keer slaat al zijn sympathie voor Jezus om. Let wel op welk moment. Op het moment waar het erom gaat wie nou de goddelijke komaf is. De grimmigheid komt naar boven. En het uitzicht in de haat. Wat zwijgen. Zwijgen tegen de keizerlijke gezant. Zwijgen tegen de enige waarlijke echte rechthebbende rechter. Spreekt u niet meer tot mij. Hebt u de euvele moed om mij dood te zwijgen, domme mens, ecce homo? Weet ge niet dat ik macht over u heb? Dat ik u kan kruisigen of loslaten, al naar gelang dat ik wil? Dan wordt het willekeur, blinde woede. En dan gaat Pilatus zich een deeltje van de goddelijke macht en van de keizer toe-eigenen. En dan komt er weer zo'n wildvreemd antwoord van Jezus. Gij zoudt geen macht over mij hebben als die niet was gegeven door een hogere macht, door God zelf. Dus hij relativeert die macht van Pilatus. Hij zegt heel eenvoudig, Pontius Pilatus, bruggenbouwer en speerwerper, wil je nou niet zo hoogmoedig worden als je die macht die jij zogenaamd meent te bezitten, of die u meent te bezitten, als je die zo wil benadrukken, moet u wel beseffen dat die van hoger hand is gegeven, van boven, van God. En dat u zich eenmaal tegenover die God zult moeten verantwoorden hoe u die macht, die volmacht, die geleende macht gebruikt hebt. U bent maar vazal van Rome, Pilatus. En Rome is in het uitoefenen van haar rechtsmacht een vazal van God, niet meer en niet minder, zoals elke overheid. En Jezus gaat nog een stap verder als hij zegt, nog grotere zonde dan u met uw geesteling en uw willekeur en uw woede, nog grotere zonde heeft die mij aan u overgeleverd heeft. Caiaphas, Sanhedrin, de Joden. En die woorden hebben een geweldige impact gehad op Pilatus. Van toen af staat er. Dan moet u goed luisteren. Van toen af zocht hij nog meer Jezus los te laten. Hoogst onlogisch. Je zou verwachten, toen zou hij zeggen, en nou dood. Hoe sneller, hoe beter. Van toen af zocht Jezus nog meer, zocht Pilatus nog meer Jezus los te laten. Toen Jezus een finaal beroep deed op zijn rechtsgevoel. En zijn geweten. En dat is succesvol. Een moment. Dat rechtsgevoel is recht. En zijn geweten, daar voelt hij iets in branden. En dan een enorme strijd in Pilatus. En dan ziet Caiaphas dat. En dat Sanhedrin ziet dat. En ze merken, dat wordt link. Dit wordt link. Straks waait hij ons weg en laat hij hem toch vrij. En dan schreeuwen ze van onderaan die trap. Wij zijn keizer getrouwer dan gij. Wij kunnen zelfs uit onze eigen Joodse wet de keizer in Rome duidelijk maken dat alleen al de pretentie Gods zoon te zijn regelrecht ingaat tegen de Romeinse wet en de doodstraf waard is. Deze stelt zichzelf in plaats van de keizer. Rebellie, opstand, revolutie. U moet kiezen, Pilatus, tussen uw vriendschap met deze zogenaamde Christus, met deze mens, of uw vriendschap met uw keizer. U moet kiezen. Dat betekent eigenlijk dat het erop neerkomt. U moet kiezen tussen de mens of tussen God. En dan wordt de discussie op zijn scherpst geladen. Of de keizer met goddelijke macht, of een dwaze Jood. En dan valt Pilatus om, zoals een koning op een schaakbord. Nu durft hij niet langer te weerstreven. Nou durft hij niet eens wat hij wettelijk had kunnen doen, de zaak door te verwijzen naar Rome. Dat gebeurde wel bij Festus en Paulus. En dan kun je zeggen, daar moet de uitspraak maar komen. Ik vind het te moeilijk, maar de keizer zou zich wel eens kunnen indenken dat hij veel te lief is voor die domme Joodse verzetmensen. Want die Tiberius was een ziekelijk wantrouwige keizer, zoals de meeste trouwens. En die had alleen maar vertrouwen in zijn prefect Seianus. En dan zou die Tiberius wel eens kunnen zeggen, weet je wat, ik neem het leven van die Jezus en van Pilatus gelijk. Of dan haalt hij hem weg, of hij... Nee, dat begint hij niet. Tiberius, die daar in een eenzame, vrijwillige verbanning zat op een rotseiland voor de Italiaanse kust, met zijn verdorven en bestiale bestaan. En iedereen die in ongenade viel, die liet Tiberius zo van de steilte afwerpen. Vele tientallen meters diep, dood en te pletter. En bovenaan die gladde stenen bevoelt Pilatus zich nu op gladde stenen. En dan voelt hij zich klein worden en dan geeft hij toe. Maar begrijpt u, gemeente, begrijpt u hoe diep dat Sanhedrin onder leiding van Caiaphas zich had vernederd? Hoe diep ze waren gezonken, moet ik zeggen. Ze waren zelfs bereid om met hun eigen religieuze wet in de hand aan te tonen dat niemand zich de titel van Gods zoon mocht aanmatigen. Want zij geloofden immers alleen maar in een Levitische Messias, in een aardse Messias, niet in eentje van God. En ze kozen ijskoud voor de keizer. Die kosmopolitische internationale dictator, die mocht nog eerder goddelijke komaf toegeschreven worden dan welke Jood dan ook. Heel hun Messias verwachting in duigen. Ze verraden hem, ze verloochenen hem, ze verraden alle beloften van God. Ze verraden God zelf, ze verraden de Torah. En ze nemen vrijwillig de vloek op zich. We hebben geen andere koning dan de keizer. Hij is de ware vertegenwoordiger van God. En zonder het door te hebben buigen ze in hun totale verblinding voor de almachtige totalitaire staat. Het is nog veel erger dan al die christenen hebben gedaan die zich vanaf het begin van de 30e jaren hebben gekozen voor het derde rijk van Adolf Hitler. Die hem als Gods vurer hebben gezien. Haat, machtswellust, hebzucht, wat werken die een domme verblinding uit. Het is heel duidelijk geworden bij de Joden wat ik u in die reeks wilde aantonen, dat er naast de aardse nationale hoge priester geen plaats was voor een hemelse hoge priester. En vanmorgen wordt het heel duidelijk, en misschien volgende week ook nog een keer, dat bij de Romeinen er naast de keizer als Gods zoon in zijn almachtige staat geen plaats is voor een Christus als Gods zoon in een geestelijk koninkrijk. Met andere woorden, voor de kerk, voor de gemeente, voor de schriften, voor de hemel. Beide rijken kenden alleen maar een aardse regering. Beide erkennen alleen maar een aardse regering. Zowel Joden als Romeinen ontkennen een geestelijke regering en een hemelse regering. En onder het mom van de Joodse godsdienst is het allemaal veraardst en verwereldlijkt geworden bij de Romeinen. Onder het mom van de goddelijkheid van de keizer is het allemaal aards en verwereld. En is dat niet de realiteit van onze wereld en van onze westerse cultuur? En dan ga ik naar het slotstokje. Er is nog godsdienst, er is nog kerk, er zijn nog gemeenten van allerlei snit. Maar ik hoop, en dat is de laatste tijd zo op mijn ziel gedrukt al een aantal jaren, dat u het doorhebt hoe vlak het allemaal is aan het worden. Hoe aards, hoe werelds, hoe de hele organisatie van onze kerk één groot bedrijfsmatig gebeuren is geworden. Er zit niks, geen geestelijks meer in bijna. Geen vertrouwen tussen mensen. Alles moet zwart op wit met rapporten en flauwekul. Hoe alles wat naar echte, diepe, innerlijke, goddelijke, geestelijke, hemelse realiteiten zweemt, weggedrukt wordt. Godsdienst is voornamelijk een oppervlakkig, sentimenteel gedoe geworden. God als die lieve, oude, grijzige opa met een baard, die zijn kindertjes allemaal aait en cadeautjes geeft. Een soort goeroe die alle godsdiensten wel op één hoop legt. Een Sinterklaasfiguur of een EHBO-post, alleen maar goed om mensen te helpen in hun tegenspoed en te troosten in hun sterven en door de dood heen te brengen bij hun overleden geliefde. Daar wordt God voor misbruikt. En de overlijdensadvertenties wemelen ervan. Dat is de kerk. En dan de politiek. Oh, we hebben nog een inrichting van de openbare samenleving. Er zijn nog wetten. En er is godzijdank nog een rechtsstaat in Nederland. Maar wat die Italiaanse minister heeft gezegd, daar moeten ze niet zo boos om worden. Daar zouden ze over moeten nadenken. Want de massamoord van abortus gaat maar gewoon door. En wij kerkmensen willen het ook wel gewoon tegenwoordig. Dan gaan er al 35.000 baby'tjes worden uit elkaar gerukt in moeders schoot. Mag je niets van zeggen. Want God die inspraak heeft in en aanspraak maakt op en recht heeft op de hele samenleving, die God hebben ze uitgebannen. Theologen Dorothee Sulle en professor Kuitert hebben gezegd, God is dood. En heel veel theologen zeggen het op een beetje mildere manier wel hetzelfde. En in de politiek geldt hetzelfde, God is dood. God die te maken heeft met ethiek, met huwelijksmoraal, met echtscheiding of niet, met abortus en euthanasie, met de ontwikkelingen in techniek, God wordt nog steeds naar het kruis verwezen. Door Jood en Romein samen. Door kerk en politiek samen. Door christendom en heidendom. En mensen die ook vandaag de dag nog voor 100% christelijk willen doorgaan en regelmatig nog kerken geloven, bijna niks meer. Leest u uw Bijbeltje nog? En niet dat afraffelen bij het eten. Kan je beter afschaffen dan. Maar voor jezelf, privé, goed is een klein stukje goed lezen. Tot je door laten dringen. Wat staat er? Wie zegt het? Waarom staat het er? Als je niet begrijpt, pak een ander boekje erbij. Ga ergens op een kring. Doet het nog wat met je, dat woord van God? We draaien ons niet meer om voor één of twee echtscheidingen in een kerk. Ook niet. Vinden we allemaal maar gewoon. We protesteren niet meer tegen de abortus. Maar we worden heel erg boos als er een musje in Dominoland wordt doodgeschoten. Een partij die voor een vollere portemonnee opkomt, noemen we sociaal-christelijk. Alsof christelijk afhangt van de economie. En wat doen de kerken? Allemaal van die domme, kleinzielige, ik heb er nog aan meegedaan ook met mijn domme hoofd, achterhoedegevechten uitvechten over onbenullige zaken. Terwijl we in de samenleving absent zijn. Protestaren, protestant, dat is getuigen voor iets of iemand. Categorisatie. Het uitkomen voor de naam en het gezag van God op alle terreinen van het leven. Meeste christenen zijn fel voor de scheiding van kerk en staat. Vreselijk is dat. Een linkerhand en een rechterhand zitten toch aan hetzelfde lichaam? Kerk en staat zijn de twee handen van Gods ene lichaam. Iedereen mag maar tegenwoordig denken en zeggen en doen wat hij of zij wil. Het is allemaal zo krom. Ja, misschien is het te moeilijk en misschien ga ik te ver, maar ik hoop dat u begrijpt waar het om gaat. Waar halen wij onze wetgeving vandaan? Als twee mannen van 20 of 19 van elkaar houden en met elkaar het lichaam en het leven delen, zijn ze homoseksueel. Dat moet allemaal kunnen, dat mag, geen probleem. Heel de kerk van Nederland is er ook een grote meerderheid voor. Mag je zelfs trouwen, kunnen kinderen krijgen, zelfs adopteren. Maar als de een 22 is en de ander is 12 en die zegt ik vind het hartstikke fijn met die man, dan is die andere plotseling een pedofiel en een misdadiger. Ik vind het allebei vreselijk, laten we dat vooropstellen. Maar wie bepaalt dat? Waar komen die richtlijnen vandaan? Wie zegt wanneer iemand nog een kind is en een volwassene of niet? Of mag die iemand zelf ook nog eens bepalen wat hij wil, als hij 12 of 14 of 15 is of niet? Als je de Bijbel dichtgooit en je verlaat God, heb je zulke dingen te vrezen. Of je moet consequent zijn en dat vrij laten. Maar dan komt de afschuwelijke goddeloosheid openbaar. Het is zo dubbel en zo inconsequent geworden. Het is ook zo gevaarlijk. Door het overgrote deel van de mensen, ook in ons land, is God verlaten, ook in de politiek. En door die geestelijke onverschilligheid kan de maatschappij zo op hol slaan. En de waan van de dag kan plotseling heel jouw regering bepalen. Daarom hebben wij als kerk en gemeente alert te zijn. Hebben we ons nageslacht te trachten op te voeden, dat lukt niet altijd natuurlijk. Maar dicht bij de schriften, dicht bij het kruis, dicht bij de dankbaarheid, vooral dicht bij Jezus, dicht bij Jezus, dicht bij Jezus wil ik zijn. En wie hem verwerpt, pleegt individueel, maar ook gemeenschappelijk, zelfs maatschappelijk, een vorm van zelfmoord. Daar staan ze, boven en onder die gladde stenen van Gabbata Litostrotos, met die gebonden steen des aanstoots Jezus in hun midden. En ze roepen, kruist hem, beneden zeggen ze, kruist hem. En Pilatus geeft hem dan uiteindelijk ook over aan het kruis, kruist hem. Maar Christus' kerkelijke en politieke programma voor alle tijden is hetzelfde. Geef de keizer wat van de keizer is. Maar goden wat godes is, christenen, neemt uw plaats in de samenleving en in de politiek, in welke partij dan ook. De een vindt die beter als de ander, het is te maken met de uiterlijke inrichting. Mag u zelf weten. Politici, laat je ziel en je innerlijk leiden door de schriften. Kerk en maatschappij, houd elkaar vast. In een rechte onderscheiding, maar niet in een scheiding. Jezus gaat aan het kruis. Niemand houdt het tegen. Het is gelukt hem van de wereld af te dringen. De mens wiens woorden men niet wou verstaan. Aan het vloekhout waar de moordenaren hingen, ging men die mens, die hemelmens, hardhandig slaan. Dit is het leed van Golgotha. Toen het zware donker omringde martelaar en kruis en graf. In het gebiedend oog verstierf het laatst geflonker. Men drong de Christus van de wereld af. Romeinen 13 zegt Paulus, alle macht is uit God. Romeinen 13. Openbaring 13 zegt Johannes, dat de eindstaat uit de Satan is die alle macht geeft. Hoe kan dat? Nou, Paulus spreekt van de rechtsstaat die de orde en de veiligheid handhaaft. Johannes spreekt van de dictatoriale staten die het christendom vervolgt. Christus van de wereld afgedrongen. Einde der tijden is nabij, het gaat er steeds weer meer op lijken. Maar Jezus heeft gezegd, van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien, zittende aan de rechterzijde van de Almachtige, en komende op de wolken van de hemel. De Zoon des Mensen, dat is de ware, de nieuwe, de echte mens, de tweede Adam, die volmaakt is gebleven zonder zonde, omdat de aarde, kerk en politiek hem verwierpen en geen plaats hadden voor zijn voet. Moet zal hij voor de tweede keer komen. En dan niet in vernedering zal hij de wereld binnendringen door een achterpoortje van een stal, maar rechtstreeks van de hemel in oogverblindende majesteit, omhuld door de wolken van de engelen. Van nu aan, dat is tussen hemelvaart en wederkomst, wij leven tussen de twee komsten. En dat betekent dat wij hier en nu moeten getuigen, maar blijvend beseffen moeten, dat er ook voor de gemeente ten diepste geen plaats is in deze wereld. Maar dat we eenmaal met onze heiland in heerlijkheid zullen tronen. Ons rijk is niet van deze wereld. Israël stoot Christus uit. Zo is het Gods raad. Rome kruist Christus, zo is het Gods raad. En de vraag rest, wie is jouw ware Zoon van God? Jezus Christus de gekruiste. Nemen we maar zijn smaad op ons en volgen we hem? Of de keizer, hoe die ook heten mag, met al zijn munten. Goed over nadenken hoor. Gaat over leven en dood. Over eeuwig leven of eeuwige dood. Geloof dat evangelie en bekeer je elke dag opnieuw. Amen.